Esther. Hoe Esther een voorbeeld is vandaag voor ons. In haar hele situatie. En ik lees het voor, dus probeer daar zo goed mogelijk ook eigen woorden aan te geven. Maar vergeef me als ik het niet helemaal doe zoals Natanja doet. Maar ik weet wel dat ze heel graag wilde dat dit woord ook vandaag gedeeld werd. Lieve broers en zussen, graag had ik vanmorgen ook bij u geweest, zegt ze. Maar de omstandigheden geven echter aan dat mijn doel vandaag ergens anders is. En toch wil ik deze boodschap u niet onthouden. Want ik heb sterk gevoel dat dit vandaag voor u is, voor jullie is. En als ik klaar ben met praten, ik ook, maar Natanja ook, dan gelooft u het misschien niet, maar weet dat ik al sinds januari dit onderwerp van vandaag met u wilde bespreken. En de vergelijking met de preek van vorige week, ik weet niet of u hier was, anders kunt u hem nog naluisteren, van Herman Boon, is puur toeval. Misschien niet. Misschien is het ons toegevallen, zeggen we dan wel eens. Want toeval bestaat bij ons niet. En de afgelopen maanden is er ook vaak een oproep geweest om je leven aan Jezus te geven, om opnieuw voor hem te kiezen. Voor hem te gaan. En dergelijke oproepen leveren vaak mensen op die naar voren komen om hun leven aan Jezus te geven en misschien wel opnieuw je leven aan Jezus te geven. Te kiezen voor Jezus, en dat zijn soms grote woorden, mooi, maar misschien ook wel iets te gemakkelijk. Te gemakkelijk gezegd, gemakkelijk gedaan. Want het is moeilijk om dat vol te houden in ons praktische leven. En precies hierover sprak ook Herman Boon vorige week al. Je geloof op zondag laten en door de week gewoon doorgaan met het leven is wel zo makkelijk, menselijk gesproken. Want wat voor invloed kun je nou eigenlijk echt op je leven uitoefenen? Je wordt op een bepaalde plek op de wereld, in de wereld geboren. Op een plek die je niet zelf uitgekozen hebt. In een familie die je niet zelf hebt thuisgekozen. En hoe je wordt opgevoed, daar heb je ook al niet zoveel over te zeggen. Zeker niet in het begin van je leven. Zo in de dienst. Je voornemen om helemaal voor de Heer te gaan is geweldig. Maar wij, ja, hier stond super tof, maar ik vind het, dat is pas niet zo bij mij. Dus ik zeg geweldig, maar het is ook geweldig om je leven aan Jezus te geven. En om elke keer weer dat opnieuw te doen. Maar wij worden ook geroepen om uit het leven in de dagen tussen de zondagen je leven te leven met hem. En hoe doe je dat nu in een leven dat je soms ook gewoon een beetje overkomt? Het komt je toe. Een heel praktisch voorbeeld van hiervan vinden we in het boek Esther. U kent het verhaal wellicht. En misschien heeft u er wel moeite mee dat net als in Hooglied eigenlijk God helemaal niet wordt genoemd in het Bijbels boek. Maar door de hele tekst heen is zijn aanwezigheid echt voelbaar aanwezig, echt tastbaar. Maar ook verborgen, maar als ik u dat ga uitleggen, dan snijden we een heel ander onderwerp aan. En dat wil Natanja graag een keer bij de koffie uitleggen. Maar voor als u het verhaal niet kent, maar ook ter inleiding, dan nemen we u mee in een korte samenvatting. Het verhaal begint bij koning Ahasveros. En koning Ahasveros was een groot koning met een machtig rijk, het Perzische Rijk. Hij had veel vrouwen, maar had één koningin. Alleen die koningin die was hem niet gehoorzaam en hij zette die koningin af. Om een nieuwe koningin te zoeken liet Ahasveros vanuit het hele land allemaal jonge meiden, mooie vrouwen, de mooiste vrouwen, liet hij bij zich komen om zo een nieuwe koningin uit te zoeken. Ze werden bij wijze van spreken zo van hun bed gelicht en naar het paleis overgebracht. In onze tijd zouden we dat bijna onvoorstelbaar voorkomen. Aan de andere kant, je werd koningin, dus hè? Hoe mooi is dat? Esther werd beschouwd als het mooiste meisje. En Ahasveros wordt tot over zijn oren verliefd op haar. Hij maakt haar koningin. De koning had echter heel veel meer dames die aandacht vroegen. En wellicht was dat de reden dat na verloop van zijn aandacht ook van haar verslapt. En dan wordt verteld over Mordechai, dus de oom van Esther. En de oom heeft Esther opgevoed als zijn dochter, omdat ze geen ouders meer had. En hij was een belangrijk man. En er was een belangrijk man aan het hof. Nee, hij was een belangrijk man aan het hof. En hij redde de koning van een samenzwering. En in plaats van direct een beloning te geven aan Mordechai, wordt het in de boeken opgeschreven, zoiets van I owe you, een soort schuldbriefje. En vervolgens komt Haman ten tonele, de tweede man van het land, na de koning. Een heel belangrijk man. Haman heeft een diepe haat tegen Joden vanuit zijn voorgeslacht. En deze Jodenhaat die in het hele land wel voorkwam, maakte dat Mordechai Esther had aangeraden om niets over haar achtergrond te vertellen. Ik weet niet of u... Haman is een afstammeling van koning Agag. En koning Agag is de koning van de Amalekieten. En één ding wat de Amalekieten altijd hebben en nog steeds hebben, is dat ze het volk van Israël willen doden. Het is echt een haat. Het is echt een Jodenhaat van de Amalekieten. En we zien dat ook terug in Gaza, in Hamas. De Hamas heeft als doel om de Joden te vernietigen. Dat was toen en dat is nu ook. We nemen dat mee. Dus Mordechai die zegt tegen Esther van... Ja, vertel me niet waar je vandaan komt, want dan kan je kop er ook wel eens afgaan. En Haman heeft ruzie met Mordechai, omdat hij weigert voor hem te buigen. Daarom haalt hij de koning over om het hele Joodse volk te laten uitroeien tegen een flink omkoopbedrag. En er werd een wet uitgevaardigd dat 12 maanden later overal in het land de Joden mochten worden omgebracht. Dat was een wet van koning Ahasveros. En Haman had die aan de koning uitgelegd als zijnde van dit moet gebeuren, kun je zorgen dat het gebeurt. Want het Joodse volk is geen goed volk. Wilt u het laten uitroeien? En koning Ahasveros wettigde dat uit. En het was een wet van Meden en Persen. En dat betekent dat er niemand aan kon tornen. Dus er kwam een wet dat alle Joden gedood mochten worden binnen 12 maanden. De wet werd bekendgemaakt. En kwam ook zo bij Mordechai ter oren, die daarbij in rouw ging, want hij was ook een Jood. Hierdoor, omdat hij in rouw was en zijn kleren gescheurd waren, zijn bovenkleed was gescheurd, dat deden ze toen ze in rouw waren, mocht hij niet het paleis binnenkomen, maar bleef hij voor de paleispoort staan. Maar Esther leefde zo afgezonderd van de wereld dat ze geen idee had wat er aan de hand was. Van haar dienaressen hoorden ze dat van het gedrag van Mordechai. En ze liet door een eunuch, dat is een dienstknecht van de koning en van de vrouwen, de bijvrouwen, die zij vertrouwde, bij Mordechai vragen wat is er aan de hand. En hij vertelde het haar. Mordechai opperde dat Esther naar de koning ging om hem van gedachten te veranderen. Dus Mordechai zegt, je moet naar de koning gaan, zodat je zijn gedachten kunt veranderen. Maar Esther legt aan Mordechai uit, dat is geen optie. Niemand mag zomaar bij de koning komen, dat was toen zo. Je mocht niet bij de koning komen tenzij de koning je geroepen had. Alleen zijn beste vrienden en zijn raadsheren mochten zonder meer voor de koning verschijnen. Maar ieder ander werd meteen ter dood veroordeeld. Tenzij je bij de koning kwam en had zo'n scepter had die in zijn hand, een soort staf. En hij wees je daarmee aan met die scepter, dan mocht je spreken, dan mocht je bij de koning komen. En de reactie van Mordechai daarop en het antwoord vervolgens van Esther wil ik met jullie bespreken. En inmiddels zijn we beland bij Esther 4 vers 14. Ik weet niet of je dat ook op de beamer kan laten zien. Ja. Dat is een belangrijke tekst in Esther. En er staat, als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, dat is wat Mordechai zegt tegen Esther, zullen we wel op een andere manier gered worden, maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen? Hier zien we vier elementen. Het gaat om Esther, die we onderscheiden. Het gaat eerst om Esther. Maar Esther wordt ook vertegenwoordigd door jou. Dat mag ook jij zijn. Dat mag ook jij je naam invullen. Het gaat om jou. Het gaat wel over Esther, maar zoals altijd mogen we uit de Bijbel de woorden van God voor ons leven nemen. En ik hoop dat jullie dat ook persoonlijk nemen. Het tweede element is het tijdstip. Het tijdstip op dit moment in deze tijd. En dan als derde de plaats. En tot slot het doel. Mordechai suggereert dat Esther met al deze elementen in gedachten op de juiste plaats en de juiste plaats is. De juiste tijd en de juiste plaats. En de afloop van het verhaal laat zien dat het inderdaad zo is. Het doel van Esther is dus het geheim van haar afkomst bekendmaken aan de koning en aan iedereen die om hem heen staat. Dus op dat moment moest ze bekennen dat ze Jood was en dat ze eigenlijk ter dood veroordeeld was. Maar daarmee kon ze de koning hopelijk overhalen om de slachting van haar volk, van het Jodendom, teniet te doen. Of in ieder geval te verzachten staat. Nou, Esther luistert naar Mordechai, haar opvoeder. En hier valt duidelijk een vergelijking te trekken naar de Bijbel en de Heilige Geest. En door de Bijbel heen wil God ons als het ware ook opvoeden. En de Heilige Geest wil ons leiden op de weg die wij mogen gaan. En Esther krijgt het verzoek om op te staan en zich uit te spreken voor haar volk, voor Gods volk. En zo mogen wij ook naar de Heilige Geest luisteren om te horen wat het verzoek is voor ons leven. En we lezen ook dat Mordechai zegt, als jij blijft zwijgen, dan komt er wel een ander. Dan komt er wel een andere oplossing. Alleen dan niet door jou. En ook dat mogen wij op onszelf betrekken. God heeft ons mensen niet nodig. Sterker nog, zonder ons zou het misschien wel een stuk sneller gaan. En toch kiest hij ervoor om ons te vragen, om ons in te zetten. Ieder in zijn of haar doel. Je bent vrij om die vraag te antwoorden. Je antwoord heeft echter niet alleen de consequenties voor een ander, maar ze heeft het ook zeker voor jou. Terug naar Esther. Eerder liet ze duidelijk haar angst merken. En ook dat is begrijpelijk. Haar leven staat op het spel. Het is spannend om onbekende wegen in te gaan. Je kunt allerlei beren op de weg zien. En wij mensen zijn er vaak goed in om nog eens een keer daar 100 beren bij toe te voegen. We bedenken vaak problemen die er helemaal niet zijn of niet gaan komen. Ja, maar, want als. Dat zijn allemaal woorden die in de weg kunnen staan. Als God iets van je vraagt. Als God vraagt, hij geeft je gedachten binnen om iets te doen. Kun jij gauw makkelijk zeggen, ja, maar wie ben ik om dat te doen? Waarom zou ik dat doen? Dat kan Jan of Piet of Klaas ook doen. Waarom moet ik dat doen? Ben ik goed genoeg? Als God jou aanwijst, dan mag je daarop reageren. Toen liet Esther aan Mordechai zeggen, dat is vers 15. 15, 16, 17 mogen erop. Roep alle Joden uit Susan bij elkaar en ga voor mij vasten. Eet of drink niet gedurende 3 dagen en nachten. En mijn dienaressen en ik zullen hetzelfde doen. En daarna zal ik, ondanks het verbod, naar de koning gaan. En als ik dan moet sterven, dan zei het zo. Mordechai deed wat Esther hem had gevraagd. Esther vat moed, zo lijkt het wel. Ze staat in ieder geval op en ze vraagt hulp aan haar volksgenoten om samen met haar te vasten en te bidden. Staat niet te bidden, maar bij de Joden bidden en vasten is één geheel. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een van de verborgen manieren waarop God in dit verhaal te zien is. Hij vraagt niet alleen aan de ander om te vasten, maar doet dat zelf ook. Esther zelf doet het ook, met haar dienaressen. En ook zij wil zich op deze manier tot God richten. Om zijn leiding te zoeken voor een taak die niet ongevaarlijk is. Ze zou kunnen sterven. In een andere vertaling staat ook: kom ik om, dan kom ik om. Dan mag je jezelf soms ook afvragen. Als je dingen wil doen voor hem. En het is gevaarlijk. Ik denk wel eens aan Marcel, die gaat naar een ver land. Nou, best wel landen waarbij je moet afvragen, moet ik daarheen gaan? Maar ik denk dat Marcel ook in zichzelf zegt, kom ik om, dan kom ik om. Mordechai heeft Esther getoond wat haar doel is in het leven. En daarop aansluitend zal ze door bidden en vasten zoeken naar de manier waarop ze dat doel mag vervullen. En laten wij er dus ook voor zorgen dat de Bijbel en de Heilige Geest ons zo vertrouwd zijn, dat het duidelijk wordt wat ons doel is in het leven. Wat wij mogen doen. En als we dat niet weten, hoe we dat doel kunnen behalen, dat mag door bidden en vasten. Door je te wijden aan God. En God zal je de weg laten zien. God wil ons gebruiken voor zijn koninkrijk. Dus moeten wij ons door hem laten plaatsen, waar hij zoveel mogelijk profijt van ons kan hebben. En dat begint op zondag, maar werkt de hele week door. En wil je een gemakkelijk voorbeeld? Dat is er. Wie heeft er genoten van de kerkdienst van afgelopen kerst? Nou, het zijn er 3. Het was een mooie dienst en er waren veel mensen bij betrokken. Waar veel mensen hebben eraan gewerkt. En het was een krachtig getuigenis tot ver over de grenzen zelfs van ons landje heen. Alleen, als we nu kijken, als we gaan richting Pasen. En er zijn een aantal mensen die zeggen, wij hebben al genoeg gedaan en we willen nu ook eens een keer weer rust. En er is een oproep voor vrijwilligers om een Pasen een dienst neer te zetten. Waarbij we de liefde van Jezus, wat er gebeurd is aan het kruis, dat we wat mogen delen. Dan zijn er 3 mensen die zich opgegeven hebben. Zelfs na diverse oproepen. En dat is onvoldoende. En weet je, die paasdienst, dat wordt een gewone dienst dan. En die gaat wel door. Ook wat er gezegd is hier in Esther. Weet je, ook zonder jou gaat God mensen gebruiken. En misschien niet hier. Misschien in een andere kerk. Maar ik denk dat hij je wil gebruiken. En als hij je gaat gebruiken, dan zal hij je ook zo mooi maken door het proces heen. God maakt mensen mooi door wat ze doen voor hem. Om vergelijking te maken met Mordechai, Pasen wordt het toch wel. En de boodschap van het evangelie zal niet blijven stilstaan bij Shekina als er geen paasdienst is. Maar voor u is er een rol weggelegd. En heeft u onderzocht wat die rol is? Natanja zegt, morgenavond is hier een kerkvergadering over de paasdienst. U bent van harte uitgenodigd om uw rol in deze taak, op deze plek te bespreken. En ook overigens, er is genoeg in de gemeente te doen. Er zijn genoeg vacatures. En waarom worden die vacatures niet opgevuld? U mag uzelf ook gaan afvragen wat u mag doen om in het Koninkrijk van God te dienen. Wat is uw doel? Wat wil God met uw leven? Nu nog een keer terug naar Mordechai en Esther. Mordechai zei, wie weet ben jij met het oog op deze tijd in de geschiedenis op deze plaats op de aarde gezet. En daar spreekt menselijke onzekerheid uit. God weet zeker waarom hij u en jou op deze tijd op deze plaats heeft gezet. Maar het is nu aan jou om te zoeken naar dat doel in je leven. En om daadwerkelijk een keuze te maken om alle dagen op te staan voor dat doel en je daarvoor in te zetten. En Natanja zegt, je hoeft nu geen oproep te komen om naar het podium te komen. Omdat het voor jullie allemaal is. Voor iedereen is een rol, een doel om voor Christus op te staan. Om je uit te spreken over zijn liefde. Op welke manier je dat ook mag doen. En ik wens jullie daar allemaal een mooie reis naar zijn doel. Amen. Een mooi woord van Natanja. Ook een pittig woord naar ons allemaal. En ik denk dat we ons mogen toetsen ons mogen toetsen naar Gods woord en zijn Heilige Geest. Het doel is aan ons leven. Waarom ben jij gezet op een bepaalde plaats, hier op deze aarde, op dit moment? En misschien mag je zeggen, een ander kan het ook doen. Maar misschien mag je ook afvragen, of de vraag stellen, of misschien wel uitroepen, kom ik om, dan kom ik om. En het is hier in Nederland, zul je niet meteen omkomen, denk ik, of dat je iets doet. Maar ik denk dat dat wel mooi is, om het met z'n allen te doen. Dan laten we de boodschap van Natanja, en eigenlijk de boodschap van God, laat het ook opslaan in je hart, en laat het naklinken. En ga bij jezelf te raden, wat kan ik doen in deze gemeenschap? Misschien is het niet hier, misschien is het wel in de buurt. Misschien in de mensen om je heen. Ik wil kort met jullie bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader. Dank u wel voor het woord wat Natanja altijd van tevoren heeft bedacht. Niet zij bedacht, maar u bedacht door haar heen. En ik dank u voor uw woord. Ik dank uw woord voor van Esther, Heere, dat dat voor ons van toepassing is, ook vandaag. En dat wij mogen doen, Heere, de dingen die u van ons vraagt in ons leven, om uw koninkrijk zichtbaar te maken. En hoe mooi is dat u ons wilt gebruiken. Hier zijn wij. Heere, gebruik ons. Hier ben ik. Gebruik mij. Het geldt ook voor mij. Het geldt niet alleen voor de gemeente, het geldt ook voor mij. Gebruik mij, maak mij standvastig en vurig, vol van liefde, vol van passie en vol van vuur voor u. En voor uw doel, Heere, om de mensen te redden voor de eeuwigheid. Heer, zo bid ik ook dat de harten, dat we onze harten mogen openen. En dat we ook de komende tijd, en misschien is het door bidden en vasten, bidden of vasten, maar dat we u mogen zoeken om dat u ons kunt laten zien wat ons doel is op de plaats waar u ons gezet heeft op dit moment. Amen.